Gemeente namens de kerkraad heb ik de volgende mededelingen. De aanvang van de morgendienst van volgende week is eenmalig om 11:15. Het heeft te maken met de wat dun bezaaidere predikant in de zomerperiode. Het koffiedrinken na die dienst zal niet doorgaan, maar wordt verplaatst naar zondag 6 augustus. Onze predikant zal met vakantie zijn van maandag 24, dus morgen 24 juli, tot en met maandag 21 augustus. Indien nodig kunt u contact opnemen met diaken Robel. De zomerkring start deze week op woensdag. Vanaf 7:45 is dat in de consistorie. De eerste collecte is voor het diaconale wijkwerk en de tweede voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen van de kerk vragen wij uw gaven voor het onderhoud van het kerkgebouw. In deze dienst zal voorgaan dominee A. Simons van Vinkeveen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Ja, tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn goddelijke hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Psalm 72, gemeente, en daarvan het tweede en het derde vers. 72, de bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. En ook het derde vers, ze zullen u eerbiedig vrezen. 2 en 3 van Psalm 72. U alleen, U loven wij, ja, wij loven U, o Heer, want Uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Psalm 75, en daarvan het eerste vers na het horen van de apostolische geloofsbelijdenis op de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geborene Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we openen de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament en wel bij de brief van de apostel Paulus aan de Galatiërs. We lezen met elkaar het tweede hoofdstuk vanaf het 11e vers tot en met het 21ste vers. De brief van de apostel Paulus aan de Galaten, tweede hoofdstuk vanaf het 11e vers. Galaten 2, vanaf vers 11, waar het woord van God aldus luidt. En toen Petrus de Antiochieën gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden, die veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid, indien gij, die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft, en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, omdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre, want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mezelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik niet in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Tot zover. We gaan met de hulp des Heren en onder de bediening van de Heilige Geest met elkaar nadenken over het u voorgelezen hoofdstuk. En we nemen als uitgangspunt vers 20a. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Maar voordat we met elkaar wat gaan nadenken over dit gedeelte, laten we de Heere bidden om de opening van ons hart en van zijn woord. Wij komen, o Heere, op deze middag tot u in de naam van uw lieve Zoon. Als u het niet was geweest, o Vader, die van boven naar beneden een weg heeft gebaand, hoe zouden wij durven naderen in de gebeden tot u? Maar u hebt een verse en levende weg gebaand in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus, zodat zondaren hun vuile voeten met vrijmoedigheid zelfs mogen zetten op de weg van vrede. Omdat wij door uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, o Vader, een toegang zouden hebben tot het hemelhof hierboven samen met onze jonge vrienden vanmiddag. En lieve Heere, wij komen dan tot u. Want als wij zien op onszelf, hoe zouden wij het woord recht kunnen bedienen en hoe zouden we het woord kunnen ontvangen? Maar onze ogen die zijn op u alleen. Wil u wonderen doen vanmiddag in Rotterdam, in deze Maranatha-kerk, dat de Heilige Geest zo kennelijk in ons midden mag zijn, dat we straks naar huis zullen gaan, verbroken en verwonderd, omdat u zo in ons midden was. Dan zal onze mond uw lof verkondigen. Dan zullen wij u groot maken. En dan zullen we u verheerlijken door Christus uw lieve Zoon. We belijden onze onmacht en we belijden onze onbekwaamheid in onszelf. En u weet op het allervolmaakst hoe dat in ons leven is. Maar we leggen ons hoofd vanmiddag neer op het volbrachte werk van uw lieve Zoon, opdat wij in hem en door hem en uit hem en tot hem u zouden groot maken. Heere, gedenk zo de gemeente. Ze is opgekomen en ieder met zijn eigen gevoelens en zijn eigen gedachten. En wie kent die beter dan u alleen? En dan heeft de een woord nodig van vertroosting en de ander van bemoediging. En een ander meer een honger en een dorst naar meer verdieping in het werk der genade van uw lieve Zoon. Een ander die verwikkeld is in strijd, die aangevochten wordt, die dodig en geesteloos zijn weg moet gaan en die vanavond hunkert naar uw aanwezigheid. Wil u vanavond deze harten vervullen en volmaken met uw Heilige Geest, opdat het werk van u mag branden als een vuur, net als bij de Emmausgangers. Wat ons hart dan niet brandende in ons toen hij de schriften opende. Lieve Heere Jezus, dat u verhoogd worden, dat u groot gemaakt worden, dat ik een mond mag zijn tot dit volk, om uw dierbaarheid en om uw heerlijkheid en om uw schoonheid te mogen verkondigen. Ja, wat meer is, dat ik het aan mag bieden als een ambassadeur van Christus wegen, omdat het evangelie zijn spoor zal trekken in harten van goddelozen, van zondaren, uw naam tot eer. Daarom willen we bidden voor hem, die misschien hier naartoe gekomen is, met de woorden van de dichter een stroom van ongerechtigheden, had overhand over mij. En heren, wat kunnen er dan gevoelens en gedachten, en wat kan er een strijd in het hart ontbranden, wanneer de zonden in ons zo levendig zijn, dat onze voeten schromen en dat onze handen beven om de toevlucht te nemen tot u. Maar wil u dan vanmiddag in het gewaad van uw woord nederkomen en wil u het hart vrede geven door het zien op Jezus? Geef dat die persoon u verheerlijken mogen en dat hij mag roemen in de rechtvaardiging van de goddeloze om niet. Want daar ligt de vrijheid van uw kinderen. Het is om niet door de genade die in Christus is. Maar wees ook met hen die u niet kennen, die vreemd zijn van het leven der genade, die wel onderlegd zijn, die dogmatisch onderwezen zijn, maar die met hun hart de Christus niet kennen. We willen voor hen bidden. Of dat u ze van hun hoogte wil afstoten, of dat u ze wil brengen in het stof, in het dal van de gebrokenheid, of dat u kan wonen en dat u zo plaats maakt voor de inwoning van uw lieve zoon in het hart van een zondaar. Wees, heren, nogmaals met uw kinderen, zij die zo aangevochten kunnen zijn, maar misschien ook moeten klagen. Niet over u, heren, maar over hunzelf. Klagen over een verdorven aard. Klagen over de inwonende zonde. Klagen over geestloosheid. Klagen over dodigheid. O grote Christus, laat de volheid van uw liefde uitgestort worden door de prediking van het woord. En laat het hart van uw kinderen mogen opwassen in de kennis van u. Wees zo met de mannen, broeders, die leiding mogen geven aan deze gemeente. Wil u geven bewogenheid in Christus en wil u geven afhankelijkheid door het geloof in u alleen. Dat ze rondom uw dienaar zouden staan en dat de gemeente met gevouwen handen hem zou ondersteunen. Wees zo dan met onze vriend en broeder van Kampen, maak hem vol. En heren, verlos hem van zichzelf en laat de bazuin een zuiver geluid geven. Uw naam tot eer, samen met zijn vrouw en zijn kinderen in de weg die hij heeft te gaan in deze grote stad. We willen bidden voor dit Sodom en Gomorra. We willen bidden, heren, voor het grote Rotterdam, waar u eertijd zo groot en heerlijk gewerkt hebt, waar zoveel in zonde verdrinken. Wil u dit huis van u volmaken, zoals u dat alleen maar doen kan, door de kracht van uw Heilige Geest. En daarom bidden we voor Israël, voor onze oudste broeder, voor het volk wat verdrukt wordt, waar uw liefdestoorn zo vaak over ontbrand is. En dat u dat volk genoemd hebt, Lo Ruhama, Lo Ami, niet ontfermend. En niet mijn volk. Maar u hebt gezegd, heren, dat er een tijd zal komen dat geheel Israël zalig zal worden. Dat uw voeten zullen staan op de berg, de Olijfberg, en dat u Israël zal bezoeken met uw Christus. Kom haastelijk, heren. Maranatha, kom haastelijk, Heere Jezus, opdat er vanuit Jeruzalem een licht mag opgaan over de heidenen. Uw naam tot eer, onderwijs ons. Ons hart verlangt naar uw aanwezigheid. Onze ziel hunkert naar het water des levens. Wij verlangen, heren, om versterkt te worden door de prediking van uw getuigenis. Ook onze jongens en meisjes, vang ze vanavond door de kracht van het evangelie. Amen. 86, het vierde en het zesde vers van Psalm 84, 86, sorry, 4 en 6. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Gij toch die de ellende ziet, hoort mij en verstoot mij niet. En ook het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Dan zal dan in uw waarheid wandelen, 4 en 6 van Psalm 86. Jongelui, als je toch 3 jaar lang met de Heere Jezus hebt gewandeld en je hebt aan zijn voeten gezeten en je hebt het onderwijs uit de eerste hand ontvangen, dan ben je volgens mij de beste dominee. Pas op. Het gaat vanavond over Petrus. Petrus die in het openbaar bestraft moet worden. Omdat het ook in het openbaar heeft plaatsgevonden. Petrus? Ja, door een van zijn medebroeders wordt hij op het matje geroepen. Misschien u vanavond ook wel. Want als Petrus geneigd is om te dwalen, dan ben u en ik misschien ook wel geneigd om af te dwalen. Het kan. Waar gaat het over dan vanavond? Het gaat vanavond over heiligmaking. Over heiligmaking? Dwaalt Petrus in het stuk van de heiligmaking? Ja. Hoe komt dat dan? Omdat hij de rechtvaardigmaking niet recht begrepen heeft. Of, om wat dichter bij de tekst te blijven, hij is afgeleid door andere broeders. Zo gaat dat, hè, in de kerk. Want het is niet de wereld, maar het zijn juist zijn vrome broeders die Petrus aftrekken van de zuiverheid van het woord. En dat Petrus in een grote verzoeking valt, in een grote dwaling. En gelukkig is er een Paulus die zoveel vrijmoedigheid heeft dat hij Petrus in het openbaar tot orde roept. En hij zegt, Petrus, luister eens, waar jij aan bezig bent, dat is niet naar de schrift. En waar je mee bezig bent, Petrus, jij trekt medebroeders en mededienaars, die trek je af van de eenvoudigheid van het evangelie. Je dwaalt in het evangelie. Lees maar na, gemeente. Paulus zegt dat Petrus in het evangelie dwaalt. Wat is er dan aan de hand? Nou, we gaan in gedachten naar Galatië en we zien daar aan een tafel, zien we Petrus liggen met sommige Joden en ook met sommige heidenen. En ze zijn waarschijnlijk aan een maaltijd en ze zijn in gesprek met elkaar. En ineens, daar in de hoek gaat een deur open en komen er een paar dominees binnen. De schrik slaat Petrus om het hart. Misschien heb u dat ook wel, hè, als u in gesprek bent met iemand anders. Dat er soms een dominee binnenstapt of een ouderling of een diaken. En die mensen hoeven soms niks te zeggen, maar je voelt het al. Hè, je voelt het al hoe ze denken. Dat gebeurt in Galaten 2. Er zijn sommigen die van Jacobus zijn en die komen zomaar de zaal binnen waar Petrus samen met Joden en heidenen de tafel deelt. En weet je wat Petrus doet, jongens en meisjes? Petrus die staat op van zijn lichtbank en Petrus onttrekt zich van dit gezelschap. Ja, er gaat zoveel macht van die mannen uit, dat Petrus dacht, nou moet ik kiezen. En Petrus laat zijn medebroeders eigenlijk in de steek en valt ze af. En eigenlijk groepeert hij zich rondom die broeders die daar binnenkomen, die van Jacobus zijn. En Paulus is ook aanwezig. En Paulus ziet dat. En Paulus ziet wat Petrus doet. Je moet maar durven. En Paulus gaat staan midden in die zaal en zegt: Petrus, je dwaalt. Jij brengt de gemeente van Christus in verwarring. Door jouw daad, door jouw handelen, door jouw functioneren in de gemeente, breng je de gemeente van Christus in verwarring. Wat is er toch aan de hand, zeg? Petrus, wij zijn van nature Joden. Wij zijn geboren uit een Joodse vader en een Joodse moeder. En wij zijn niet geboren uit de heidenen. Maar luister nou eens, Petrus. Door jouw functioneren leg jij de heidenen een last op. Doordat jij jezelf onttrekt zonder woorden, dwing jij eigenlijk dat de heidenen zullen gaan leven als de Joden. En dat is nou precies wat die van Jacobus, die daar binnenkomen, wat die nou juist willen. Want ja, gezaligd, hé jongens, gezaligd om niet zonder iets van de mens, dat is bijna verdacht. Want die van Jacobus, die denken daar anders over. Die zeggen: luister eens, dat gaat zomaar niet. Wat leerde deze eigenlijk? Wat leerde diegenen die van Jacobus waren? Nou, als je een heiden bent, dan moet je je eigen eerst laten besnijden. Wil je tot de zaligheid komen? Ja, natuurlijk, het is wel genade. Natuurlijk, het is ook wel geloof. Maar er gaat wel iets aan vooraf. Je moet eerst van een heiden een Jood worden. En dan pas kun je gezaligd worden. Dat leerden de leraars die van Jacobus waren. En wat had Petrus dan geleerd? En wat leerde Paulus dan? Weet u wat Paulus leerde en Petrus? De rechtvaardiging van de goddelozen. Ja, maar die van Jacobus die zeiden: ja, maar dat is een leer. Wat is dat nou voor een leer? Als je de rechtvaardiging van de goddelozen leert, de rechtvaardiging van de zondaar. Nou zou ik het maar zeggen, vanmiddag in Rotterdam, dan zet je de deur open voor de zonde. Want als je als een zondaar, jonge mensen, als een zondaar om niet gerechtvaardigd wordt, dan zijn de zonden schijnbaar toch niet zo erg. Dan staan de zonden schijnbaar God niet in de weg. Kijk, die van Jacobus, die zeiden: je moet eerst van een heiden een Jood worden. Je moet eerst een beetje vroom worden. Dan hoor je er al een klein beetje bij, nog niet helemaal. En dan komt er nog een keer geloof bij. Nou, dat is best aannemelijk, vindt u niet? Als hier straks een prostituee binnenkomt, of misschien zit hij er wel, en die zou horen vanmiddag dat ze zalig kan worden alleen door het zien op Jezus. En ik zou niet van tevoren tegen haar zeggen: je moet eerst die zondige leven loslaten. En je moet eerst maar eens bij Van Kampen catechisatie komen volgen. En als je dan straks belijdenis hebt gedaan, dan zullen we nog eens verder praten wat er met jou gebeuren moet. Dat leerden ze bij Jacobus. Misschien zit er zo iemand in uw hart ook wel, die dat u zo zachtjes influistert. Doe je best. Doe je best. Dan doet God de rest. heel subtiel. Zit dat in mijn bloed? Ik doe wat en God doet er ook nog iets bij. En dan samen worden we het eens. Wat zegt Paulus? Dit is een dwaalleer. Ja, maar die van Jacobus, dat is toch wel heel aannemelijk, want stel je eens voor dat die prostituee vanmiddag tot het geloof in Christus komt. Gemeente, je zou eens door gaan redeneren, dan zou je zeggen, nou blijf maar gewoon in de zonde leven, want het heeft God toch niet in de weg gestaan. Zo heeft hij je toch genomen. Hij heeft je zalig gemaakt, terwijl je met twee voeten midden in de zonde stond. Dus dan kun je toch eigenlijk wel door blijven leven. Dit is ook al zo'n stemmetje in ons hart, hè. Het komt wel van de vrome kant, hoor. Het is allemaal zo herkenbaar, of niet? Want we zijn zo goed gemeente, zo goed in redeneren. En dit hoor ik zo vaak ook om me heen. Pas op voor die dominees die prediken dat het de rechtvaardiging is van de zondaar. Ja, we stemmen het allemaal wel toe, natuurlijk wel. Want het klinkt veel te vertrouwd in onze oren totdat het gebeurt in de gemeente. En dan zegt de een, ja, maar als het echt waar is. Ja, maar zeg een ander, als het echt het werk van Gods geest is. Voelt u het wat er gebeurt in de zaal van Galatië? Voelt u wat er gebeurt daar tussen Petrus en tussen Paulus? We gaan weer terug naar de tekst. Want waar gaat het eigenlijk hier over? Ja, het gaat nog steeds over die vraag van, kijk, mijn jongen, als de Heer Jezus vanmiddag in jouw vuile, verdorven hart komt wonen, kan dat vanmiddag? Terwijl je een zaterdagavond misschien nog wel met een meisje in bed lag, kan het dan dat je zondagavond door God zalig gesproken wordt? Als dat waar is, maken wij dan de Heer Jezus niet tot een dienaar der zonde. En dat is de beschuldiging die Paulus kreeg van degene die van Jacobus waren. Ze zeiden, die leer van Paulus, die doet net alsof dat de zonden niet zo erg zijn. En het lijkt zelfs wel bij die Paulus alsof dat hij zegt, nou, de Heer Jezus is gekomen voor zondaren. En het lijkt wel of dat hij tegelijkertijd zegt, en de zonden zijn niet zo erg. Want dat blijkt. De rechtvaardiging van de zondaar. En dit stukje gemeente, dit stukje wat ik probeer u duidelijk te maken, dat leeft vandaag nog in de kerk. In uw hart. In uw hart. En in mijn hart. En wat gebeurt hier dan? Het klinkt misschien dogmatisch, maar het is juist heel bevindelijk. Er vindt een vermenging plaats. Een vermenging van wet en evangelie. Er is een vermenging hier plaats van heiligmaking en rechtvaardiging. Maar dominee, is dit niet de boel op de spits drijven? Moet je wel hier zo diep op ingaan? Is dat eigenlijk wel nodig? Is dat niet wat spitsvormig? Dat denkt u misschien vanmiddag. Ik geloof, gemeente, als de kerk dit gaat vermengen, de gemeente van onze Heer Jezus Christus, dan dwalen ze in het stuk van de rechtvaardiging en daarom dwalen ze ook in het stuk van de heiliging. Zo komt het misschien wel dat u zo weinig troost hebt van het wandelen met Christus. Omdat u vermengt heiliging en rechtvaardiging. Ja, maar dominee, ik ben toch bang voor al die mensen die in de Heer Jezus roemen. En ze houden toch maar de zonde aan de hand. Vindt u dat dan niet gevaarlijk? Ja, maar luister eens. Die mensen die hebben inderdaad een dwaling. Wat is er dan, wat is er met die mensen aan de hand? En nu kom ik bij mijn tekst. Die mensen zijn niet gestorven. Gestorven? Die gerechtvaardigd zijn, die zijn ook gestorven. Wat is dat nou toch weer voor een moeilijk woord in de Bijbel, gestorven? In Romeinen 6 heeft Paulus het er ook al over. Over dat sterven. Ik ben, hoe staat het er ook alweer? Ik ben met Christus gekruisigd. Gekruisigd. 2000 jaar geleden. Maar Paulus, was je er toen bij? Nee, zegt Paulus, zo bedoel ik het niet, maar ik bedoel het in geestelijke zin. Oh. Luister, ben jij ook gestorven? Wat heeft dat nou te maken met hetgeen wat ik net vertelde? En wat heeft het nou te maken met wat Petrus en Paulus hier doen? Paulus zegt eigenlijk tegen degene die van Jacobus zijn. Jullie zijn zo bang, hè, voor de rechtvaardiging van de zondaar. En jullie zijn bang dat ik een vrijbrief geef om in de zonde te blijven leven. Maar als je gerechtvaardigd bent door God, kun je dan nog in de zonde blijven leven, denkt u? Nee. Waarom niet? Omdat je een heilige geworden bent. Nee. Waarom kun je niet in de zonde blijven leven? Omdat je met de Heer Jezus gekruisigd bent. Wie is er gekruisigd? Ik. Wie is dat? Ik. Mag ik het zeggen? Ik bedoel het echt pastoraal en bewogen. Mijn verrotte ik. Wat? Praat u zo negatief over uzelf? Paulus? Je mag toch wel met eerbied over de schepping God spreken? Spreek je dan over dat jouw ik? Ja, maar ik bedoel niet zozeer de schepping. Ik bedoel niet zozeer de mens. Maar ik bedoel meer in de diepste zin van het woord, mijn ego. Oh? Of wat vertrouwder, mijn oude mens. Oh? Of misschien nog anders ook bijbels, mijn lichaam der zonde. Want gemeente, er zijn echt mensen die dat denken. Die denken, ik ga minder zonde doen. Dat noemen ze heiligmaking. Maar die mensen beginnen aan de buitenkant. Maar weet u waar heiligmaking begint? In de wortel. In de wortel. Wat is de wortel dan? Ik ben zonde. En jongelui, omdat ik zonde ben, daarom doe ik zonde. Niet andersom, niet omdat ik zondige dingen doe, daarom ben ik een zondaar.
Nee, de Bijbel leert ik ben zonde. En daarom kan ik niet anders doen dan zonde. Is het zo aangrijpend?
Zonde is niet alleen dat je met een meisje naar bed gaat. Zonde is niet alleen dat je steelt. Maar weet jij wat zonde is? Jouw bidden. Jouw vrome leven. Jouw serieusheid. Is dat zonde?
Zolang als ik nog leef, dan leef ik uit mijn ik en alles wat ik doe, dat is zonde.
O, zei iemand van de week, dit heb ik nog nooit begrepen.
Ik dacht dat ik zoveel goede dingen deed. En dat ik dacht, daar zou God wel heel blij mee zijn. Dat ik zo serieus ben. Maar als het waar is wat u zegt, dan zijn al die dingen waar ik vroeger zo blij mee was en dat ik dacht dat ik God daar iets mee kon aanbieden. Als dat waar is, dan is dat allemaal zonde geweest.
Ja.
Wat is dan heiligmaking?
Dat ik gestorven ben.
Dat ik niet meer leef.
Hoe kan dat nou?
U staat toch op de preekstoel? En wij zitten toch in de bank? Leven dan Gods kinderen niet meer? Nee, die leven niet meer. Wat is er met die mensen gebeurd dan? Die zijn gestorven. Maar hoe dan?
Ik bedoel het eerbiedig. Maar om het u duidelijk te maken, niet aan een hartinfarct. Niet door een ongeluk. Maar ze zijn samen met de Heer Jezus gestorven. Toen Hij aan het kruis ging, gingen zij samen met Hem aan het kruis. En toen Jezus de adem uitblies, blies ik samen met Hem ook de adem uit. Toen was ik dood. Samen met Jezus. Toen werd Jezus van het kruis gehaald. En ik samen met Hem. Toen werd Hij in een graf gelegd. En ik samen met Hem. Wie was die ik? Mijn oude mens. Mijn verrotte ik. Wat niets anders kon doen dan zondigen. Dat werd in het graf gelegd. Er stond een bordje boven. Dood. Ik ben met Christus gekruisigd. Dat ik, wat altijd zondigde. Hé jongens, dat ik wat altijd wilde zondigen. Dat ik is samen met Christus gestorven.
Wanneer gebeurde dat aan Paulus?
Dat gebeurde op dat moment,
wat niet bij iedereen zo radicaal een moment hoeft te zijn, maar het gebeurde op dat moment, toen ik als een zondaar daar stond voor God. En als ik op mezelf zag dat ik moest zeggen, het is verloren. Toen openbaarde de Heer Jezus zich. En toen mocht ik op hem zien. En toen mocht ik door dat wonderlijke geloof, mocht ik hem omhelzen. U ook? En toen gebeurde er zoiets wonderlijks wat ik niet goed onder woorden kan brengen. Maar toen mocht ik niet alleen de Heere Jezus omhelzen. En toen mocht ik niet alleen zien door het geloof dat ik rechtvaardig voor God was. Toen mocht ik zien door het geloof dat het helemaal buiten mij lag. En dat ik in de ogen van God, hoor u het? Luister hoor. Dat ik in de ogen van God een rechtvaardige was. Terwijl ik daar stond in mijn zonde. En dat er niets reins aan mij was. Toen hoorde ik door het woord. Niet door visioenen. Niet door vertrekking van zinnen. Maar toen hoorde ik door het woord. En mocht ik weten door de Heilige Geest. Dat ik in de ogen van God zonder zonde was. Maar daar bleef het niet bij. Oh nee. Het lag buiten mij, de rechtvaardiging. Maar er gebeurde ook iets in mij. Oh ja. Toen ik Jezus zag en toen ik hoorde dat ik alleen door het geloof in Christus voor God zonder zonde ben, toen gebeurde er ook iets met mij. Toen werd ik samen met Christus gekruisigd. Mijn oude leven werd aan het kruis gespijkerd. U die vanavond roemt in Christus alleen, wat ik van ganse harte hoop. U die niets liever wil weten dan de gekruisigde alleen. U die vanavond niks wil weten van de mens, maar alleen van de vrije genade. Bent u gestorven? Want als je werkelijk in de Heere Jezus, jongelui, als je daarin mag roemen, dan moet je nog maar eens proberen om in de zonde te blijven leven. Probeer het maar. Probeer je oude leven maar vast te houden. Doe het maar. Het gaat niet meer, dominee. Ben je ook al vroom geworden? Nee, ik ben gestorven. Ik leef niet meer. Zoals die oude vrouw, ze is al lang bij de Heere. En ze ondervroegen haar. Zo gaat dat soms in de kerk, hè, helaas. Moest voor het curatorium komen of het wel klopte. En op leswijze kan ik het helpen. Dat God mij gezaligd heeft om niet. Gestorven. Ik ben met Christus gekruisigd. Misschien goed om te weten. Misschien ook goed om mee naar huis te nemen. Maar als het in de Bijbel gaat over het bloed, hè, het bloed. Dat diepbare bloed van de Heer Jezus. Dan gaat het heel vaak over vergeving. Maar als het in de Bijbel gaat over het kruis. Gaat het maar nazoeken thuis. Dan gaat het over het sterven van de oude mens. Dominee, ik geloof nu toch dat u een vreemde leer brengt. Nou, dat klopt. Maar u bent toch wel voor de belijdenisgeschriften voor 100%. Maar u spreekt de belijdenis tegen. Want onze belijdenis leert iets anders. De belijdenis leert dat Gods kind dagelijks sterft. In zondag 33 staat toch, wat is de waarachtige bekering? De afsterving van de oude mens en de opstanding van een nieuwe mens. Dat is toch een proces? En nou beweert u dat je gestorven bent. Dat is een feit. Dat is gebeurd. Ja, Romeinen 6 vers 6, Galaten 2 vers 20. Maar wie heeft het dan gelijk? De catechismus of de Romeinenbrief? Of ze hebben deze twee geen ruzie met elkaar? Nee, dit zijn twee vrienden. Wat is dan het geheim? Het geheim is dat degenen die gestorven zijn, die sterven dagelijks. Wat is dat gestorven zijn? Een geloofsdaad. Is het echt waar? Die in Christus Jezus zijn, zijn die gestorven aan een oude mens? Amen. Zijn die voor God dood? Amen. Leeft die oude mens voor God niet meer? Amen. Wat een bevrijding. Amen. Als je dat mag weten. Precies. Door het geloof. Precies. Maar dat voel ik helemaal niet. Ik ook niet. Maar ik voel zelfs het tegendeel. Ik ook. Maar wie heeft er nou gelijk? Het woord. En wat zegt het woord dan? Dat ik dood ben. Kijk, dat is nou geloof. Dat is nou geloof. Dat is nou reformatie. Dat is het dierbare evangelie van onze Heer Jezus Christus. Maar ik vind dat dat helemaal niet naar de mens is. Ik ook niet. Ik vind dat het dwars tegen de mens ingaat. Ik ook.
Die het meer gehoord hebben, die zullen zeggen, daar heb je hem weer. Maar ik heb een goede vriend. Als hij zou leven nog, dan zou ik er nu nog naartoe gaan vanavond. Maar helaas, hij juicht voor Gods troon. Er kwam iemand bij hem op bezoek. Ze hadden toen nog geen bel, maar een klopper aan de deur. En die bezoeker die klopte met die klopper aan die deur. En er kwam een man in de opening. Toen zei die vreemdeling, bent u Kolbrugge? Nee, zei die man, die is al lang gestorven. Oh, zegt die ander, jammer, dan ben ik verkeerd geïnformeerd. Nou, zegt Kolbrugge, ik leef nog wel, maar ik niet meer. Hij kwam nog maar net uit zijn studeerkamer. Hé jongens, doen jullie dat ook? En daar las Kolbrugge in zijn Bijbeltje. En toen kwam hij bij Romeinen 6 vers 6 en toen las hij, ik ben met Christus gestorven. Toen zei Kolbrugge tegen de heren, heren, wie heeft er nou gelijk? Heb nou het woord van u gelijk? Of heb ik nu gelijk? Wat was er aan de hand, Kolbrugge? Nou, Kolbrugge zegt, ik voel helemaal niet, ik voel helemaal niet dat ik gestorven ben. Wat voel je dan, Kolbrugge? Ik voel me nog steeds een groot zondaar. Ja, maar Kolbrugge, je bent toch gerechtvaardigd? Ja. Je bent toch verlost? Ja.
Je bent toch gezaligd door het werk van Christus alleen? Ja, en ben je dan nog steeds een zondaar? Dan word je toch een kind van God? Dan word je toch een heilige? Dan word je toch een nieuw mens? Kobrugge zei, hoe meer dat ik in mijn binnenste keek, hoe benauwder dat ik het kreeg. En ik zei, o God, de zonde leven in mij. Nee, zegt de Heer, je bent gestorven. Toen kwam de vraag op Kobrugge af, wie heeft er gelijk? Mag ik het eens vragen aan u vanavond, wie heeft er gelijk? Heb u gelijk? Of heeft God gelijk? En als God nou zegt dat ik dood ben, ben u dan dood of niet? Dat is nou geloof. Ik leef niet meer. Je ziet het voor je gebeuren, hè? De zon die gaat op in je hart. Omdat je vroom geworden bent. Nee, omdat ik mag weten dat ik gestorven ben met Christus. Daarom wordt het van binnen vrede. En mag ik afzien van mezelf, kind van de Heere, zie af van jezelf. Want u bent niet waar en ik ben ook niet waar. Er is er één waar, God is waar. Zijn beloften zijn waar. De zaligheid ligt in het woord, in Christus alleen, buiten mij. Ik leef niet meer. En toch leef ik nog wel, maar wat ik leef, dat leef ik door het geloof. Of leeft u uit uw gevoel? Gevaarlijk hoor, gevaarlijk. Hé, jongelui, gevaarlijk hoor. Je vertrouwt toch zeker je gevoel niet? Ik bedoel het echt niet negatief hoor. Mag je best ook wel zo duiden, maar ik bedoel het echt niet. Poosje geleden stapte ik ergens binnen in een soort zing-in-avond of zo. En ik zag al die jongens en meisjes in trance. En dan zei de een, fijn hè dominee. Ik zei, nou, vind je het echt fijn? Oh, je wordt er zo blij van. Twee uur daarvoor was er gepreekt over de blanke gerechtigheid van de Heer Jezus. Waardoor mijn ongerechtigheid voor God bedekt is, toen sliep dit meisje. Kijk hier uit, jonge mensen. Kijk hoor. Ik samen met jullie. Dat gevoel, hè, het is zo gevaarlijk. Hoe komt dat? Omdat ik gevaarlijk ben. Weet je waar je op moet leren vertrouwen? Op het woord. Op de Heere Jezus. Hoort u het, vrouw? Zou je niet vertrouwen op je gevoel? Want dan ben je net als de baren van de zee. Ja, maar het werk van God gaat toch niet buiten je gevoel om? Gelukkig niet. Maar als je op dat gevoel gaat steunen. En als je daar je vertrouwen op gaat stellen. En zegt nou vanavond niet, dat doe ik niet. Dat doe ik en u samen. Wat moet Gods kind leren dan in de heiligmaking? Leren wandelen door het geloof. En dat bedoelt Paulus. Ik ben gestorven en ik leef niet meer. Maar wat is dan mijn leven geworden? Mijn leven is dat ik leef door het geloof van de Zoon van God. Is dat het leven van Gods kind? Dicht bij de Heere Jezus blijven. Is dat heiligmaking? Ja. hem aanhangen. Ja. In hem blijven. Ja. Dat is heel wat anders dan gevoel. Dat is door het eenvoudige geloof. Leren leven uit het woord. Leren leven uit Christus. En wie ben je dan in jezelf? Een goddeloze. Ja, maar u zegt net dat we in Christus volmaakt zijn. Precies. Dat we in Christus rein zijn. Precies. Dat we in de ogen van God zelfs volmaakt zijn. Precies. Door het geloof. Wonderlijk, hè, geloof. Sommige mensen die denken dat geloof weggaat en komt. En die mensen zeggen wel eens, soms geloof ik. En heel soms en heel vaak niet. Wat is dan geloof? Is dat gevoel? Nee. Kan dat geloof weggaat en geloof komt? Nee, kan niet. Oh nee? Nee, want geloof dat krijg je ingestort. Romeinen 5. Door de Heilige Geest wordt geloof, hoop en liefde ingestort. Ik weet wat u denkt bij dat woordje ingestort. Sommigen die denken dat je heiligheid krijgt ingestort. En sommigen denken dat je rechtvaardigheid ingestort krijgt. En dat je dan een rechtvaardige wordt en een heilige in jezelf. Nee. Je krijgt wel geloof, hoop en liefde. Uitgestort in je hart door de Heilige Geest. Opdat je door dat geloof leert wandelen met Christus. Dat je door het geloof leert steunen op zijn gerechtigheid. Dat is heiligmaking. Wonderlijk leven, ja. Dat heb je in je binnenzak zeker, dominee. Nee, niet in mijn binnenzak, maar in mijn hart. Wie woont er dan in je hart? Nou, zeg het maar, zeg het maar. Kun je dat echt weten? Kun je weten wie er in je hart woont? Wat dacht u? Zullen we Paulus eens opensnijden, jongelui? Weet je wie eruit komt? Christus. Niet meer ik. Dat was vroeger. Vroeger zat ik op de troon en vroeger maakte ik uit wat ik deed. Maar nou leef ik niet meer. Ik ben begraven. Ik ben dood. En de Heere Jezus leeft in mij. Af en toe? Nee. Altijd. Dus u wil beweren dat Gods kind altijd Christus in zich heeft? Ja. Hij voelt het niet altijd. Nee, dat is wat anders. Weer dat voelen, hè. We willen zo graag wat voelen. Ik ook, hoor. Als je 's morgens wakker wordt. Hebben jullie dat ook, jonge vrienden? Dan wens ik zo de nabijheid van de Heer Jezus in mij te ervaren. Want ik wil met hem de dag door. En ik wil met hem de nacht door. En ik wil samen met hem wandelen. Maar het gebeurt nogal eens, hè? Heb je er ook last van? Dat ineens Psalm 42 zomaar gaat zingen in je hart. Een het schreeuwt. Heb je dat ook wel eens? Naar de waterstromen. En mijn ziel dorst naar God. Maar David, God is toch jouw deel? Jazeker. Maar David, je bent toch een kind van God? Jazeker. Je bent toch gerechtvaardigd, man? Jazeker. Maar wat schort er dan aan? Troost. Troost? Mijn ziel schreeuwt naar God.
om te weten of ik een kind van God ben?
Nee. Maar meer een verlangen
om de nabijheid in mijn hart te ervaren. Of is het niet waar, gemeente, dat het beter is één kus uit Jezus' mond? Dat is mij meer waard dan al deze zwarte grond. Wanneer heb u voor het laatst een kus gehad? Dat je helemaal dronken werd van liefde. Dat je helemaal overstelpt werd door de liefdesuitlatingen van Hem die mij lief gehad heeft met een eeuwige liefde. En die mij getrokken heeft uit de doodslucht van mijn leven. Oh. We gaan nog één keer op bezoek voordat we naar huis gaan. Op bezoek bij Petrus en bij Paulus. Heiligmaking. Petrus, blijf nou rustig bij die heidenen zitten. Ze zijn op dezelfde manier rechtvaardig voor God geworden als jij. Want God heeft jou niet gezaligd als een vrome Jood. Maar God heeft jou toch ook gezaligd, net als die heiden, als een zondaar. En Petrus, wees nou niet bang, joh, dat die mensen in de zonde blijven leven. Wees maar niet bang, Petrus, dat die heiden geen heiligmaking beoefent. Dat hoef je niet voorwaardelijk te preken. Dat hoef je niet vooraf in te bouwen. Maar het kan niet anders, of dat is een vrucht van de rechtvaardigmaking. Hebt u die vrucht ook? Het leven is mij Christus. Eén verlangen, wandelen naar het woord. Niet meer wandelen naar de begeerlijkheden van mijn vorige leven. Dat is mij de dood geworden. Maar dicht bij de Heer Jezus zijn. Zij je dicht bij het woord leven, ook als je het niet voelt. Kom, als je nou ver bij het woord vandaan bent. En je bent misschien wel al je gevoel kwijt. En misschien dacht je vanavond wel, och, wie het ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u het ere geven. Kom, laten we wederkeren tot de Heer. We moeten bij Jezus zijn. Misschien durft u niet meer terug. Misschien bent u uit zwakheid in zoveel zonde gevallen. Misschien moet u wel zeggen, Heere Jezus, het is wel een dag geleden. Hoe lang? Een dag geleden dat ik u ontmoet heb. En nou durf ik eigenlijk niet terug. Ik schaam mij. Ik schaam mij, want wat heb ik te zeggen? Daar zit je vanavond, hè, midden in Rotterdam. Met schaamte. Luister eens, ik heb een boodschap voor u. Als u niet meer durft te komen, dan komt Hij vanavond naar jou toe. En zegt Hij, mijn liefste, mijn schone, mijn duiven. Echt waar? Nou, probeer nou maar eens recht overeind te blijven staan. Hier knakt er toch iets. Heer Jezus, dat u mij niet los hebt gelaten en overgegeven hebt aan mezelf, daar heb ik het wel naar gemaakt. Mijn kind, ik kan niet zonder jou. Wat zegt u nou toch, Heer? Ik kan niet meer zonder jou. Want ik heb je lief gehad, samen met mijn vader, met een eeuwige liefde. En daarom heb ik jou getrokken met koorden van goede tierenheid.
En daarom ben je in mijn beide handpalmen gegraveerd. Al heb je dan met veel boeleerders geboeleerd, kan dat? Keer nogthans weder. Echt waar, heren. Ja, mijn kind. Ik heb maar één begeerte. Dat je dicht bij mij blijft. Dat je leeft van mijn genade. En leeft van mijn bloed. En leeft van mijn gerechtigheid. En dat je wandel mag wezen. In de hemel. Van waar wij onze zaligmaker verwachten. Wie heeft er lust om de Heere te vrezen? Wie vanavond het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf in Christus mijn leidsman wezen. En mij leren hoe ik wandelen mag. Bevrijd. Waarvan bevrijd? Van mijn ik. Is dat zo'n bevrijding? Vindt u het ook dat dat zo'n grote bevrijding is? De wereld kan soms zo drukken, ja, dat is zo. De duivel die kan het je zo moeilijk maken, dat is zo. Maar het ergste is mijn ik, kind van de Heere. U bent verlost van uw ik. U bent gestorven aan uw oude mens. U bent voor God dood. En u leeft door het geloof uit de Zoon van God. Ben je eens? Of irriteert het? Waarschijnlijk ben je dan niet gestorven. Het kan vanavond nog. Hoe dan? Door het zien op Jezus. Amen. Tweeëndertig. Gaan we met mond en hart zingen, vindt u niet? 32, maar we doen niet 1 vers 4, maar we doen vers 1. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. 32, het eerste vers.
willen samen bidden en danken. Lieve heren, we hebben er maar van kunnen stamelen. Straks, heren, straks, misschien nog even. Dan zullen we u volmaakt. Niet meer door het geloof, wat hier vaak zo ten dele kan zijn. Maar straks zullen we u volmaakt loven en prijzen. We zullen de kroon werpen aan uw voeten. En we zullen u eeuwig aanbidden, Heer Jezus. U die niet alleen stierf aan het kruis tot vergeving der zonden. Maar u die daar ook stierf samen met mij. Opdat mijn oude mens voor God dood is. Wil u dit onderwijs van vanavond zegen aan de harten van de gemeente. Ik weet dat u het gedaan hebt. Dat u daarvan al de lof en al de eer en al de aanbidding zult krijgen. En mogen we dan gesterkt naar huis gaan. Gesterkt niet omdat we sterk zijn geworden in onszelf. Maar we zijn sterk in u, Heer Jezus. Door het geloof. We zijn verblijd in u door het geloof. We hebben vrede met u, o Vader, door het geloof. We zijn volmaakt voor u, o God, door het geloof. En we zullen u roemen en prijzen door het geloof alleen. We hoeven niks meer te wezen, Heren, we hoeven ook niks meer te zijn. Zalig, zalig niets te wezen. Wees zo met de gemeente. Heren, er zitten hier nog jonge mannen. Dat ze gedreven zouden zijn door de Heilige Geest. Dat Christus in hun jonge hart zou wonen. Omdat ze in Rotterdam het evangelie zouden verkondigen aan prostituees. Aan drugsverslaafden. Aan jongens en meiden die een gedoopt voorhoofd hebben. En waar de Heer Jezus niet in hun hart woont. Waar hun eigen ik nog steeds op de troon zit, laten ze dat evangelie verkondigen. Heren, ga met ons mee, morgen op de werkvloer, als moeder in het gezin, of waar we dan ook zijn, laat ons leven afspiegeling zijn van hetgeen wat u in ons gedaan hebt. U zij de roem en de aanbidding tot in alle eeuwigheid. We willen eindigen met Israël. Heren, we zien in spanning uit elk uur van de dag wat er gaat gebeuren in het Midden-Oosten. Want we geloven op grond van het woord dat de grote verdrukking aanstaande is. En dat u, Heer Jezus, door die grote verdrukking heen zal komen om uw Israël te brengen tot het heil. Omdat er een licht mag uitgaan van Jeruzalem over al de volkeren. En dat wij in Nederland de slip van een Joodse man zullen aangrijpen. En dat we zullen zeggen, we gaan met u. Kom haastelijk. Gedenk uw volk. Om Jezus wil. Bedankt, Heere, voor deze spijzen. Amen. Mag dat organist 72 vers 11, zijn naam die moet eeuwig de eer ontvangen en wat er verder volgt in 72 het laatste vers.
Yeah.
Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.